Maar vanavond naar het getal 40, daar hebben we de vorige keren eigenlijk al het een en ander over gezegd. Omdat die 40 rechtstreeks in verband stond met de 7 en 33, dat zal duidelijk zijn. Dus we hebben vorige keer ook al wat schriftplaatsen aangehaald waar de 40 genoemd wordt. De eerste keer dat dat gebeurt is, dacht ik, in Genesis 7 vers 4. Dat lijkt me in Nederland altijd wel toepasselijk om dat aan te halen. Toen werd het slecht weer namelijk. In Genesis 7. Toen werd het slecht weer. Er was maar één bui, overigens. Maar die duurde wel 40 dagen. Ja. Zelfs dat nog. Kwam er van twee kanten ook nog. Dus ja. Maar dat was in Genesis 7 vers 4. Waar de Heer aankondigt. Want over nog 7 dagen zal ik het doen regenen op de aarde. 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En daarmee is de betekenis van die 40 aardig bepaald. Een betekenis die rechtstreeks samenhangt, dat zal duidelijk zijn, met de 4. En daar hebben we natuurlijk al veel uitgebreider over gesproken. Want de betekenis van de 40 komt in het algemeen overeen met de 4. Namelijk, het spreekt over voorbijgaande dingen. Dat blijkt hier ook, want er staat hier in feite ook, namelijk 40 dagen van regen. 40 etmalen, 40 dagen en 40 nachten, 40 etmalen dus, die zouden moeten leiden tot de verdelging van al wat bestaat op de aardbodem. En dat betekent dus dat 40 van doen heeft met de vergankelijke dingen, de vergankelijke wereld. Het beetje onderscheid wat er is met de 4, zit hem hierin, dat de 4 spreekt over de dingen die voorbij gaan, als zodanig. Terwijl bij de 40 altijd duidelijk is dat weliswaar het een en ander voorbij gaat, maar daarna komt men tenminste positief uit. Dat wil zeggen, de 40 leidt in ieder geval ergens toe. Niettemin, de 40 gaan voorbij, alles wat met 40 samenhangt. Alles wat met 40 samenhangt is bovendien geen pretje. Dat lijkt me ook duidelijk, want we komen 40 jaar van verzoeking tegen in de woestijn. Later ook 40 dagen van verzoeking in de woestijn, in wat ander verband. Maar van Israël wordt gezegd dat het 40 jaar in de woestijn de Heere verzocht heeft. Dat staat er zelfs vele malen, ik heb het niet geteld. Maar vele malen, in het Nieuwe Testament staat het ook vele malen. Maar waar het om gaat is dat die 40 zou moeten leiden weliswaar aan de ene kant tot dat het oude voorbij gegaan is. Maar tegelijkertijd moet het leiden dat alles nieuw geworden is. Dat is uiteindelijk hier in de zondvloed, waarover Genesis 7 spreekt, ook het geval. Want hoe dan ook, als later deze geschiedenis van de zondvloed becommentarieerd wordt in het Nieuwe Testament, wordt er uitdrukkelijk bij gezegd dat er wel degelijk door de zondvloed heen mensen behouden werden, al waren het er dan weinigen. Noach en de zijne, Noach en zijn achttal. En er staat zelfs op twee plaatsen, zo uit hoofd, meen ik, heb twee plaatsen in het Nieuwe Testament. De ene in Hebreeën 11 en de andere in een van de brieven van Petrus. En in beide gevallen gaat het in het bijzonder om Noach, door wie inderdaad weinigen behouden werden, of door wie Noach en zijn achttal behouden werden. En meer in het bijzonder was dat dan weer door het geloof van Noach, zodat je maar weer ziet dat ook in die dagen mensen behouden werden uit het geloof. Uit geloof tot geloof. Ja, dat is de uitdrukking dan, hè. Maar dat was eigenlijk Romeinen 1. Maar je vindt het daar ook. Want door het geloof heeft Noach van goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid in welke weinigen behouden werden. Dat is de gedachte. En daar staat er, meen ik, in Hebreeën ook bij dat hij daarmee deze oude door het bouwen van de ark deze oude wereld, die voorbij zou gaan immers, veroordelen zou. Maar dat is in het algemeen de strekking van de 40. 4 stelt er heel principieel voor, een voorbijgaande wereld. 40 meer in het algemeen staat voor het bestaan van deze wereld, de gang van zaken in de wereld, het leven, zo u wilt, in deze wereld, dat voorbij zou gaan, maar wat zou moeten leiden, inderdaad, tot een nieuwe wereld. Zo was het in de dagen van Noach, en zo was het later met Israël in de woestijn, uiteraard. Een beeld wat ons vele malen wordt voorgehouden. Maar in die 40 jaar verging inderdaad heel de generatie die uit Egypte afkomstig was. Nou ja, op een uitzondering, twee uitzonderingen na dan. Twee man na. Maar in het algemeen was de gedachte dat de hele generatie die uit Egypte afkomstig was voorbijging, stierf, omkwam in de woestijn, waarna een volgende, een nieuwe dus inderdaad in Kanaan terechtkwam. Alleen dat laatste, dat heet niet meer 40, maar dat heet 50. Dat ben ik snel, hè? Dan ben ik ineens al bij de 50. Ja, dacht ik. Nou ja, eenvoudig dan even. 40 jaren in de woestijn, waarna men Kanaan binnengaat onder Jozua, de zoon van Noem. En de Noem, de vader van Jozua. De Noem is de 50. Dus inderdaad, 40 in de woestijn. En daarna komt Jozua, de zoon van de 50, want zo zeg je dat dan voor de gelegenheid, die hem inderdaad het land inbrengt. Maar daarover hebben we het hopelijk nog wel een keer. 40 dagen regen dus in Genesis 7, wordt trouwens ook meerdere malen genoemd, want er staat dan nog een keer in vers 12. Er was plasregen op de aarde 40 dagen en 40 nachten en daarna nog een keer in vers 17. En die vloed was 40 dagen op de aarde en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. Ten aardige van de zondvloed verhaal vind ik dan onder andere dat in die vloed weliswaar, de toenmalige mensheid, dan wel de wereld der goddelozen, zo heet het in Petrus, de wereld der goddelozen veroordeeld werd, met neem die weg dat juist door diezelfde vloed Noach behouden werd. Want de vloed, daarvan staat hier heel positief, die vloed, de wateren namelijk, hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. Er kwam dus een oordeel over al wat op aarde was, maar Noach en de zijnen waren ook niet meer op aarde. Die werden door diezelfde vloed inderdaad boven de aarde verheven en werden dus inderdaad behouden. Eigenaardig, doordat door hetzelfde werk Gods een oordeel komt over de mensheid en aan de andere kant een deel van die mensheid wel degelijk behouden wordt. En zo is het in onze dagen natuurlijk ook, toch? God heeft een oordeel gebracht over de mensheid in het algemeen, maar juist daardoor zijn wij nu behouden. Of niet? Ja, het oordeel is gebracht via de Heer Jezus, dat wil zeggen het oordeel werd gebracht over de Heer Jezus, maar dat was officieel een oordeel over de mensheid als zodanig, maar juist daardoor en in hem en door hem zijn wij behouden geworden, juist omdat het oordeel kwam en inmiddels zelfs geweest is. Nou goed, dat is nou ons onderwerp verder niet trouwens. Maar het principe blijft dat die 40, de uitbeelding is eigenlijk van het bestaan van de heel de wereld. Als ik het heel breed neem, dan zou je die 40 moeten toepassen op heel de heilsgeschiedenis vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot de jongste dag. Ik ben altijd geneigd te zeggen vanaf de eerste dag. Maar dan moet je wel de goede nemen natuurlijk. Hè? Niet die uit Genesis 1, maar vers 1, maar die uit Genesis 1, vers 3. Maar in ieder geval vanaf Adam, zeg ik dan altijd maar, tot aan de jongste dag. Het bestaan van deze wereld, wat zou moeten leiden inderdaad tot het aanbreken van een nieuwe. En dat is ook de functie van de wereld zoals wij die kennen en waarin wij leven en waarvan wij deel uitmaken. Hij heeft immers de functie om de verbinding tot stand te brengen tussen een oude gevallen wereld uit Genesis 1 vers 1 en 2 en een nieuwe schepping die zal openbaar worden. Straks in de toekomst, maar dan zit ik al in Openbaring 20, geloof ik. Hoewel dat natuurlijk ook 2 Petrus 3 had kunnen zijn, in Jesaja 66, of noem maar wat. Hè. De aankondiging van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar dat getal 40 kan dus worden toegepast op heel de heilsgeschiedenis. Het kan ook toegepast gewoon worden op het leven van de mens als zodanig. We brengen niet voor niks dikwijls getal 40 in verband met één generatie. Of dat nou terecht of onterecht is, of je dat dan na kunt rekenen of niet, het doet niks ter zake. Maar het is meer een typologische waarheid, omdat elke generatie nou eenmaal voorbij gaat en dan wordt geacht een nieuwe te komen. En daar staat die 40 voor. Voor alles wat eigenlijk lijden, oordeel, verderf in zich houdt, maar wat moet leiden tot wat nieuws. En dat is hier met die 40 dagen van de vloed uiteraard het geval. Daarna krijgen we de 40 te zien, bijvoorbeeld in Genesis 25, waar sprake is van Isaac, die dat lied ook kende. God, er is iemand wakker vanavond. Ja. Ja. Hoe zit het met daarin? Die namelijk 40 jaar oud was toen hij trouwde. En toen kwam er dus na 40 inderdaad wat nieuws. Want om het dan met de Bijbel zelf te zeggen, toen was Sara gestorven en na 40 jaar werd Isaac vervolgens getroost voor de dood van zijn moeder, doordat hij trouwde met Rebecca. Want dat is het verhaal zoals het verteld wordt. Is trouwens een rechtstreeks verband met de zondvloed. Want je vindt daar namelijk in, wat was het, zei ik, Genesis 25, vind je rechtstreeks terugverwijzing naar Noach. Namelijk Genesis, ik zei 25 vers 20 geloof ik, hè. Daar staat, Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel de Syriër uit Padam Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich ter vrouw nam. Maar eerder werd die geschiedenis al vermeld, namelijk in hoofdstuk 24. En daar staat in het laatste vers, Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en ze werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Dus het was na 40. Toen was Sarah verdwenen, toen verscheen Rebecca op het toneel. Dat wordt aangeduid als troost of vertroosting, maar dat is een rechtstreekse verwijzing naar de naam van Noach. Want de naam van Noach betekent de trooster. Er is een rechtstreeks verband tussen. In de geschiedenis van Noach wordt een oude wereld geoordeeld en verschijnt een nieuwe. Dat heet nou eenmaal troost. Dat is de Bijbelse betekenis van dat begrip, wat naar het Nederlands vertaald is met troost. Iets nieuws in de plaats van het oude. En dat komt na 40. En het is hier dus ook zo. Isaac was 40 jaar oud. En hij nam Rebecca tot vrouw en werd alzo getroost na zijn moeders dood. En als later de echte trooster verschijnt, namelijk Christus, dan doet hij precies hetzelfde. Hij brengt namelijk een nieuwe schepping tot stand in de plaats van de oude die voorbij gegaan is. Of hij brengt het nieuwe verbond in plaats van het oude dat voorbij gegaan is. Het is volstrekt dezelfde gedachte dus. Hij brengt trouwens een nieuwe mensheid ter vervanging van de oude, die van Adam namelijk, die daarmee ook voorbij gegaan en geoordeeld is. Dat is de gedachte. Zal u dan ook niet verbazen dat we dat nog eens een paar keer vaker tegenkomen? Bijvoorbeeld meteen al in Genesis 26, waar Esau 40 jaar is als hij trouwt. Al is Esau een figuur die ons over het algemeen wat minder interesseert. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is hetzelfde verhaal. Na 40. En dat houdt uiteraard dezelfde betekenis. Ja, dat klopt. Genesis 26 vers 34. Ja, dat vergat ik te zeggen. Komt dat ik zelf alweer verder aan het bladeren ben. En ik ga er ook niet verder op in. We vinden vervolgens 40 in Genesis 50. Dat kon niet uitblijven. Dat moet je toch ook een keer in de geschiedenis van Jozef tegenkomen. En dat kon nog net. Genesis 50 vers 3, 40 dagen werden, vers 3 van Genesis 50, 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervulde dagen dergene die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen, maar er werden 40 dagen aan hem vervuld. Dat is in de geschiedenis van Jozef, maar het gaat over Jacob, hè? Het gaat over de dood van Jacob. 40 dagen wordt over hem gerouwd en dan wordt hij naar Canaan gebracht vervolgens, om daar begraven te worden. Dus eerst sterft hij, dan 40 dagen van rouw en bovendien balseming, van instandhouding van het oude, en daarna gaat hij naar Canaan. En wordt hij begraven uiteraard, maar niet tenminste de gedachte, daarna gaat hij naar Canaan. Dus na 40 naar Canaan. Een bekend beeld langzamerhand. En ik moet u zeggen dat er een rechtstreeks verband weer is met de volgende schriftplaats waar je die 40 tegenkomt. Dat is namelijk in Exodus 16, vers 35, waar gezegd wordt dat Israël 40 jaar het manna gegeten heeft in de woestijn. Want de 40 dagen aan Jacob waren de 40 dagen waarin hij gebalsemd werd en waarin zijn lichaam dus in stand gehouden werd, zal ik maar zeggen, voorafgaande aan dat hij inderdaad naar Canaan zou gaan. En daarna vind je Israël dat ook naar Kanaan zou gaan. En Israël is voordat het in Kanaan komt inderdaad 40 jaar in de woestijn. Maar in Exodus 16 vers 35 wordt uitdrukkelijk gezegd dat men daar 40 jaar het manna gegeten heeft. En dat heeft uiteraard dezelfde betekenis als balseming. Manna was inderdaad tot onderhoud van het leven. En het was ter voorbereiding van wat later zou komen. Want hoe dan ook, de balseming grijpt feitelijk vooruit op Kanaan, dan wel op een nieuwe schepping, dan wel op opstanding, want dat is het eigenlijk. En het manna heeft dezelfde betekenis, want dat is het leven, is een uitbeelding van het leven dat God geeft in afwachting van de verschijning van een nieuwe schepping. Dat is eigenlijk het verhaal. Vandaar dat we daarvan een toepassing vinden in het Nieuwe Testament ook nog, in Johannes 6, om maar eens wat te noemen. Het manna namelijk wordt daar beschreven als een uitbeelding van Christus zelf. Het woord die het leven is, hè? Christus die het brood des levens is, waarvan wij eten. En wij doen dat ook vooruitgrijpend op, anticiperend moet ik eigenlijk zeggen, op de toekomst. Namelijk op de verlossing van ons lichaam, dat is het eigenlijk. Hè? Met andere woorden, men wordt die 40 dagen, die 40 jaar of gewoon de 40 door bewaard, in stand gehouden, ondanks alles zal ik maar zeggen, opdat men daarna deel zou krijgen aan wat er verder volgt, aan de 50 dus eigenlijk, om het net zo abstract te zeggen. Maar 40 jaar manna in de woestijn, en dat is de eerste keer, voor zover ik weet, dat er eigenlijk ook gezegd wordt dat Israël 40 jaar in de woestijn geweest is, maar dat staat er talloze malen. Want dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende voorbeeld van Israël wat verlost wordt uit Egypte en dan naar Kanaan gaat, maar in die tussentijd moet het op een of andere wijze in leven zien te blijven, hoewel het zou vergaan, maar het moet op een of andere wijze in leven zien te blijven in de woestijn en krijgt daar dus inderdaad het manna. En dat is eigenlijk een uitbeelding, zo breed mogelijk neem, van de hele heilsgeschiedenis waarbij de schepping op een of andere wijze en ook de mensheid uiteraard op een of andere wijze in stand gehouden wordt, opdat die mensheid, die schepping, vervolgens toch zou verdwijnen en zou plaatsmaken voor een nieuwe. Die 40 moet de schepping namelijk brengen tot een nieuwe schepping. Woorden van gelijke strekking vinden we in Colossense 1, waar zelfs in verband met deze oude wereld gezegd wordt dat die in stand gehouden wordt, bijeengehouden wordt, wordt in één keer gezegd, maar die wordt in stand gehouden en bijeengehouden door Christus. Hoewel hij eigenlijk de nieuwe schepping zou brengen, wordt van hem gezegd dat alle dingen bestaan tezamen, maar dat is maar één woord, met een voorzetsel ervoor. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Daar is geen Nederlands woord voor, geloof ik. Een Afrikaans wel trouwens, dat heet samenstaan. Dat is wel een mooie. Samenstaan, tezamenstaan. Dat wil zeggen als eenheid, als gemeenschap, als één geheel. Staan blijven is de gedachte. En deze oude schepping bestaat of gewoon staat tezamen als één geheel door hem. Dat betekent dat hij deze wereld inderdaad in stand houdt. Maar dit is nog niet de definitieve, zal ik maar zeggen. Dit is nog gedurende de 40. En dus het is net zoiets als de balseming van het lichaam van Jacob. Of het is net zoiets als het manna in de woestijn. Maar op smallere schaal, kleinere schaal, is het net zoiets als de geest die wij hebben ontvangen in onze dagen. Die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En daarom zei ik dus straks, wat men aan leven of aan manna ontvangt in die 40, grijpt eigenlijk vooruit na de 50. Het is opdat men daar terecht zou komen. Zo hebben wij de geest ontvangen die het onderpand en daarmee ook de garantie, maar ook het voorschot, het zijn allemaal verschillende vertalingen die allemaal kloppen, die de garantie, het voorschot, maar ook het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat wil zeggen het leven wat wij nu ontvangen, ontvangen was waren in de 40, wij ontvangen dus inderdaad het leven van Christus, het brood des levens uit Johannes 6... Kortom, wij worden gevoed met 5 broden en 2 visjes, want dat was Johannes 6, dat was dat brood des levens. Om juist, om in leven te blijven, zou ik bijna zeggen, gewoon om in leven te blijven tot aan het openbaar worden van die nieuwe schepping. En wat ons betreft, wat de gemeente betreft, tot aan de opname van de gemeente, wanneer ons vernederd lichaam veranderd zal worden en gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat was Filippenzen vervolgens. Gaat de tijd zo snel of zakt alleen het ding zo snel? Dat is mijn zandloper, die lessenaar. Nou goed. Iets dergelijks vinden we ook uitgedrukt, maar daar hebben we het al eerder over gehad, in Genesis 24, zowel als in Genesis 34, waar gesproken wordt over Mozes, die 40 dagen bleef op de berg bij de Heer. Het betekent dat pas na 40 dagen de wet en daarmee het woord en daarmee het leven kwam. Want dat is de gedachte, dat is eerst in Genesis 24... Oh, ik zeg het verkeerd? Ja, je hebt gelijk. Ik heb het hier 3 keer verkeerd staan. Het is Exodus 24, jawel. Natuurlijk, dat kan nooit Genesis zijn. Genesis 24. Vers 18. Waar staat... En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen... En 40 nachten, en daarna kwam hij naar beneden met het woord Gods. En het woord Gods wordt geacht het leven Gods te zijn. Nou was dit het oude verbond natuurlijk, dat weet ik wel, maar dat is weer een beeld van het nieuwe. Het gaat gewoon om het principe als zodanig. Hij ging de berg op om daar het leven, het woord, te halen. En na 40 kwam hij weer beneden, maar de betekenis is hetzelfde als van de totale 40 jaar van Israël in de woestijn, of zelfs van de totale, pakweg 7000 jaar, van heel de heilsgeschiedenis. Oh, waarom dat een 7 is, en geen 4000 jaar bijvoorbeeld van de heilsgeschiedenis? Oh, dat maakt niks uit, want als 7 zich vervult, heb je 49, en daarna komt de 50. En wat komt er na 40? Nou, niet zeggen 41, hè. Stel me nou niet teleur, hè. Ook 50, dus dat is duidelijk, hè, dat daar een verband tussen bestaat. Goed. Nou, Genesis 24, vers 18, later herhaald in Genesis 34, vers 28. Zeg ik dat goed? Ja. En ook zijn Genesis weer, zie je al... Exodus, ik heb het hier verkeerd staan, om een of andere duistere reden. Maar goed, Exodus 34 vers 28, hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten, hij at geen brood en hij dronk geen water, en hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds. De 10 woorden, waar, dat is een mooie plaats, schriftplaats, waar de 10 dus rechtstreeks in verband gebracht wordt met het woord van God. En daarmee met het leven Gods. Dat zal ook duidelijk zijn. En nou zitten we hier toch. In Exodus. Dan moet ik even kijken. Ik dacht dat het dan Exodus 26 was. Ja. Exodus 26 vers 19, waar sprake is van 40 zilveren voeten onder de 20 planken van de tabernakel, onder de 20 bedden. 40 zilveren voeten, en dat is de verbinding inderdaad tussen de tabernakel als zodanig, het gebouw, en de aarde. Het staat op 40. Dat is het idee. Daarna staan er 20 bedden op. En als je die verhouding zoekt, wel, dat is makkelijk genoeg. Uit de 2 komt de 1. Dat wil zeggen, uit de verdeling, zal ik maar zeggen, uit dat wat verdeeld is hier beneden, komt de 1 voort. Dat wil zeggen, de 2 worden tot 1 gemaakt. Alles wat strijdig is, wordt verzoend, zal ik maar zeggen. Geen verdeeldheid meer. En vandaar 40 voeten, maar op de 40 voeten staan 20 bedden. Dus je gaat inderdaad van 2 naar 1. En dus van verdeeldheid naar gemeenschap. Maar als ik dan even vooruit mag lopen, dan moet ik u zeggen, als je van 40 naar 50 gaat, is dat precies hetzelfde. Want 50 staat voor gemeenschap. Daar hebben we het dus nog over. Maar het is dus zo gek nog niet, hè? Hier heb je van 40 zilveren voeten gaat omhoog naar 20 staande planken, bedderen. Daar komt ons woord bed vandaan, hè, dat weet u. Hè? Een bed is gewoon een plank, maar in het Nederlands is het verkort tot een bed. De R is eruit gevallen. Zal iemand een spraakgebrek gehad hebben, weet je veel. Maar zo gaat dat, hè. Een bed, een plank. Hè? Te berden brengen, dat bestaat nog. Dat vind ik wel leuk, hè. En dat is niet hetzelfde als op bed brengen, schijnt het. Maar eigenlijk wel dus, hè. Maar goed, dat even terzijde. Van 40 voetstukken op 40 voetstukken staan 20 bedden. Dus ga je verhoudingsgewijs van 2 naar 1. En dat is uiteraard de betekenis. Maar 40, van 40 ga je naar 50. En dat is dus ook naar 1. Namelijk naar gemeenschap, want daar staat 50. Voor. Bovendien, 40 is een variant op 4 en 4 is 2 kwadraat. Dus je komt toch van de 2. Hè? Dus een rechtstreeks verband tussen de 2 en de 40. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. 40 voetstukken. Iets dergelijks, nog even verder gaan we naar nummerie. Daar komen wij weer 40 dagen tegen. In nummerie 13. Nummer 13, vers 25, waar het gaat over de 12 verspieders. En er staat in nummer 13, vers 25, daarna keren zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En de betekenis ervan lijkt mij duidelijk. Ze zijn 40 dagen in het land geweest om het te verspieden, om het te bekijken van tevoren. Ze hadden het nog niet. Maar de bedoeling zou geweest zijn, ging daarna wat anders. Maar de bedoeling zou geweest zijn dat men na die 40 dagen inderdaad het land zou zijn binnengegaan en het in bezit zou hebben genomen. En het idee blijft dus gelijk. Na 40 komt men in een nieuwe schepping aan, of in het nieuwe verbond, of in het beloofde land. Kortom, na 40 komt men in de beloofde rust of iets dergelijks. Dat was in ieder geval de bedoeling. Het ging hier wat anders, want er blijkt dat er sprake is van ongeloof. En dus gebeurt het zo niet. Maar de betekenis van de 40 is hier dus volledig van toepassing. Daarna, vanaf hoofdstuk 14 van Numeri, is er sprake van dat het volk dus inderdaad niet Kanaan binnengaat en dus nog een paar jaar langer zou omzwerven, want zo noemen we dat dan maar, in de woestijn. En er wordt ook aangekondigd hoe lang. Dat staat namelijk in vers 33 van nummer 14. Ik weet niet dat de eerste keer is dat het er staat. Afgezien dan van Exodus 16 vers 35 vanwege de 40 jaar manna in de woestijn. Maar in nummer 14 vers 33, uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn 40 jaren en zullen uw hoererijen dragen totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn. En dan heb je dezelfde gedachte weer, 40 en daarna is het oude voorbij en breekt het nieuwe aan, dan zal men het land ingaan. En er wordt zelfs rechtstreeks verband gelegd met de 40 dagen van de verspieders, want dat lees je hier in vers 34. Daar staat, naar het getal der dagen in welke gij in dat land verspied hebt, 40 dagen, elke dag voor elk jaar, zult gij ongerechtigheden dragen. 40 jaren en gij zult gewaar worden mijn afbreking. Zodat de betekenis van de 40 dagen van de verspieders en de 40 jaren van Israël in de woestijn dus inderdaad dezelfde is. Een schitterende uitbeelding trouwens, ik mag dat even tussendoor maar zeggen, van wat wij dan gewoonlijk noemen de restitutieleer. Men komt uit Egypte, is dan 40 jaar in de woestijn, daarna komt men in het beloofde land. De 40 jaar, typologisch, leiden tot nieuwe hemel en nieuwe aarde, nieuwe schepping of hoe het maar heten mag. Maar waar ging men dan uit van tevoren? Wat was er voor die 40? Als de 40 de uitbeelding is van de hele heilsgeschiedenis, vanaf Adam tot de jongste dag, dan betekent het dat daarvoor ook wat geweest moet zijn waaruit men dus eerst min of meer verlost is geworden. En dat was die woeste en ledige en duistere aarde, dan wel wereld, van Genesis 1 vers 2 vanzelfsprekend. En de verlossing uit Egypte, door de wateren heen, is een beeld van deze tegenwoordige wereld tot stand kwam uit de wateren van Genesis 1. Met name dan op de derde dag enzovoort. Toch? Dan kijk je me nou net aan of je dat nog nooit... Dat lijkt me toch wel duidelijk, hè? De wereld waarin wij leven is inderdaad, moet in verbinding brengen tussen een oude, geoordeelde wereld en, het, en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die wij naar zijn belofte verwachten, zoals Petrus dat zei, hè? Zodat de 40 jaar in de woestijn inderdaad zo'n beetje een uitbeelding zijn van alles wat de mens zomaar in het leven kan overkomen. Zo zit het ongeveer, hè? Samenvat het. Nou goed, die 40 jaar worden vele malen genoemd, dat som ik maar niet op, want het is zoveel keren. We krijgen daarna overigens nog wel in Deuteronomium 9 opnieuw vermeld dat Mozes 40 dagen op de berg was. Deuteronomium 9 vers 9. En daarna nog een keer in vers 11. Waar Mozes dat zelf verhaalt, vlak voor zijn dood. Als ik op de berg geklommen was om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen des verbonds dat de Heere met jullie gemaakt had, toen bleef ik 40 dagen en 40 nachten op de berg, at geen brood en dronk geen water. En de Heer gaf mij de twee stenen tafelen, enzovoorts. En dan in vers 11, zo geschiedde het ten einde van 40 dagen en 40 nachten, als mij de Heere de twee stenen tafelen, de tafel des verbonds gaf, dat de Heere tot mij zeide, sta op, ga haastelijk af van hier, enzovoorts. Dus daar vind je het nog eens twee keer. En toen kwam hij beneden, en toen zag hij Israël rond het gouden kalf. En daarvan zegt hij hier in vers 18, en ik wierp mij neder voor het aangezicht des Heren als in het eerst, 40 dagen en 40 nachten, ik had geen brood en dronk geen water om al uw zonden die gij had gezondigd, doende dat kwaad is in de ogen des Heren om hem tot toorn te verwekken. En dan heb je nog eens een keer 40 dagen, rouw van Mozes, vanwege deze, deze afgoderij, want dat was het historisch natuurlijk. Maar het is dezelfde gedachte vanwege de zonde en vanwege de heerschappij van de zonde in deze wereld. Zijn er die 40 dagen of jaren of wat het maar zijn mag, alles wat 40 is, dat is er. Maar na die 40 zou inderdaad verlossing en ook daarmee leven tot stand moeten komen. En dan even een sprong naar Deuteronomium 25... Dat is een minder fraaie. Deuteronomium 25, waar staat vanaf vers 1. Wanneer er tussen jullie de twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen richten, dat er dus een rechtszaak is, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardig spreken en de onrechtvaardige verdoemen. Dat vind ik altijd een aardige uitspraak, omdat die van alles van doen heeft met Romeinen 3 bijvoorbeeld, hè. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardig spreken, of nog korter, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, want dat is het eigenlijk, en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. En wij zijn rechtvaardig gesproken, gerechtvaardigd. Waarom? Omdat wij rechtvaardig zijn, uiteraard. Jawel. Ja, het heeft hier nou niks mee te maken met het onderwerp van vanavond. Maar ik er zo langskom, kan ik het niet nalaten te zeggen. Wij lezen vaak over rechtvaardig maken. Dat bestaat niet. Dat is helaas de vertaling van een werkwoord rechtvaardigen. En rechtvaardig maken, dat kan het niet zijn, want dat bestaat niet. Iemand kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Een onrechtvaardige moet namelijk verdoemd worden. En iemand die rechtvaardig is, die hoeft niet rechtvaardig gemaakt te worden. Rechtvaardig maken bestaat dus niet. Echt waar. Overal waar je dat in je Bijbel tegenkomt, dus niet zo vaak trouwens. Maar overal waar je die uitdrukking tegenkomt, moet je realiseren dat het niet bestaat. Wat er zou moeten staan in de vertaling is rechtvaardig verklaren. Of gewoon het werkwoord rechtvaardigen. Maar dat betekent niet rechtvaardig maken, dat betekent rechtvaardig spreken. Zeggen namelijk dat iemand rechtvaardig is. En het wordt gezegd alleen maar omdat iemand rechtvaardig is. Dat is de taak van de rechter. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Dat is Romeinen 3, waar dan ook inderdaad staat dat als God de zondaar rechtvaardigt, niet rechtvaardig maakt, want dat doet hij niet. Als God de zondaar rechtvaardigt, dan is hij daarbij zelf ook nog rechtvaardig. En dat komt omdat de zonden inderdaad eerst rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Dat betekent gewoon dat de straf der zonde al lang gedragen is. En op die grond zijn wij rechtvaardig en worden wij dus gerechtvaardigd. Door een daarbij rechtvaardige rechter. En dat is God zelf uiteraard. Maar goed, dat was even terzijde. Dan staat er in vers 2. En het zal geschieden indien de onrechtvaardige slagen verdiend heeft, dat de rechter hem zal doen nedervallen en hem doen slaan in zijn tegenwoordigheid, nadat het voor zijn onrechtvaardigheid genoeg zal zijn in getal. Met 40 slagen zal hij hem doen slaan. Het woord slagen staat er niet eens bij, zoals je in de vertaling kunt zien. Met 40 zal hij hem doen slaan. Hij zal er niet toe doen, opdat niet misschien zo hij voortvoeren hem daarboven met meer slagen te doen slaan, uw broeder dan voor uw ogen verachtelijk gehouden worden. In de praktijk gaf men dus 39 slagen. Die ene gaf men minder vanwege, voor het mistellen heet zoiets, hè. Gaf men één minder. En Paulus schrijft later in Handelingen, ik weet niet of ik het genoteerd heb. Nee, niet in Handelingen, 2 Korinthe 11, dat hij 50 maal 40 min 1 stokslagen van de Joden heeft ontvangen. Dus even rekenen. 5 maal 40 min 1. Dus 5 maal 39, maar officieel 5 maal 40 dus. Stokslagen van de Joden. En dat is afkomstig natuurlijk uit deze wet. Als iemand slagen moet krijgen, zijn het er 40. Maar dat is onder de slagen de uitdrukking zijn van de ellende, het lijden, wat de mens nou eenmaal overkomt in deze wereld. En het overkomt hem vanwege zijn onrechtvaardigheid, vanwege de werking van de zonde namelijk. Er is eigenlijk niks bijzonders aan. De 40 slagen zijn een beeld van het lijden waaraan de wereld nou eenmaal onderworpen is. Maar als deze onrechtvaardige deze 40 stokslagen gekregen heeft, dan is hij daarna niet onrechtvaardig meer. En dat is het verhaal, hè. Hij kan niet opnieuw voor hetzelfde veroordeeld worden. Dat kan, voor zover ik weet, bij geen enkele wet. Dus zo is het maar, hè. De rechter moet dan de beschuldigde rechtvaardig verklaren, want de straf is inderdaad gedragen. En dat is de basis van onze zaligheid, overigens. Maar 40 stokslagen dus, daarna weer een keer 40 jaar in de woestijn, in Deuteronomium 29 en dan nog een keer in Jozua 5, waar Jozua zegt 40 jaar in de woestijn. En zelfs Jozua 14, dan wordt erop gewezen dat Jozua zelf 40 jaar oud was, bij gelegenheid. Dus Jozua 14 vers 7. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was. Ik vind het altijd aardig. Jozua zegt, ik was toen 40 jaar oud. Jozua, 40 jaar oud, was de zoon van Noem. De 50. Hè? Huh? Was dit Caleb? Dan heb ik dat verkeerd. Even kijken hoor. Vers 6. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal en Caleb de zoon Jefunne. De kinderen ziet, zeiden hem, je hebt gelijk zeg. Heel goed. Dat was niet Jozua, dat was Caleb die dat zei. Ik was 40 jaar oud toen Mozes. Jozua was trouwens niet eens bij de verspieders. Of wel? Nee. Ja. Wel. Ja. Voor Efraim. Oh, Jozua en Caleb. Die twee, ja, die ja. Is ook zo. Ja. Ja, nee, je hebt gelijk, het was Caleb, 40 jaar oud toen Mozes de knecht des Heren mij uitgezonden heeft van Kades Barnea. Hij was een van de gelovigen dus, samen met Jozua. En dat zijn de enige twee dan ook die het beloofde land ingingen, nadat zij 40 jaar tevoren uit Egypte waren uitgeleid. Het overblijfsel. Ja, het is interessant, die twee trouwens. Al heeft het er nou weinig mee te maken. Want de een was Jozua uit Efraïm. En die was ook inderdaad uit Efraïm. En de ander was Caleb. Die als Jood beschreven wordt. Maar die van geboorte niet eens een Jood was. Ja, dat is een bijzonder sterke. Want de man uit Efraïm is op voorhand een beeld van 10 stammen van Israël. De eerste koning van de 10 stammen was uit Efraïm, Jerobeam. En worden aangeduid onder de naam van Efraïm. Dus inderdaad de 10. En daarnaast heb je de 2, maar als het erop aankomt, wordt die vertegenwoordigd door Caleb en die is van geboorte niet eens een Jood. Die was Jood omdat hij zich inderdaad, kennelijk, bij Israël in het algemeen en bij Juda dus in het bijzonder had aangesloten. Je mag het geloof ik tegenwoordig niet zeggen, maar onder ons dan even, het is een historisch feit dat de meesten die zich vandaag Joden noemen, om wat voor reden dan ook, maar de meesten die zich vandaag Joden noemen, wat afstamming betreft, helemaal niet Joods zijn. Dat mag je niet hardop zeggen. Vooral van de Joden niet natuurlijk. Maar ja, dat is nog meer, maar het is een historisch feit.
Voor mij heb jij ook gelijk. Wacht, Joden waren niet 80 toen die Israël het land in
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik waag me er nou ook niet aan, want het loopt even bij me door elkaar, kennelijk die figuren. Dus ik laat het er even bij. Ja, dat was Mozes zelf. Mozes was 40, 80 en 120. 3 maal 40. En toen stierf hij. Ja. Maar goed, dat was een ander verhaal. Nee, wat ik nog net zei. Een bekend gegeven is namelijk dat wij spreken vaak over Askenazische Joden. Oost-Europese Joden. Maar het is een historisch. Ik praat wat zachtjes natuurlijk. Het is een historisch feit dat die Joden, veruit de grootste meerderheid daarvan, afkomstig is van het volk der Gazaren, dat ooit een keer als volk in zijn geheel overging tot het Joodse geloof en sindsdien dus Joods is en werd. En daar stammen in het algemeen, natuurlijk zijn ze dat uitzonderingen, maar in het algemeen stammen daar de zogeheten Askenazische Joden van af. Maar dat zijn dus qua afstamming Gazaren en niet Joden. Ze zijn ooit een keer vanwege godsdienst tot het Jodendom toegetreden. Dat is het verhaal. Ja, Oost-Tirol, Rusland. Dat is zo groot en vaag, dat weet ik, kan ik zo toch niet zeggen. Ja, daar komt het vandaan, ja. Ja. Niet dat mij dat wat uitmaakt, want u weet, of men tot een volk behoort, is niet in de eerste plaats een kwestie van, ook in de Bijbel niet, is niet in de eerste plaats een kwestie van afstamming. Caleb heet wel degelijk Joods, heet een Jood en vertegenwoordigt ook de stam van Juda, waartoe hij toegetreden is. Het is namelijk een kwestie van erfrecht in de eerste plaats. En je moet bedenken dat wij deel hebben gekregen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat Abraham onze vader is en wij als gelovige zonen van Abraham zijn. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Het is een kwestie van erfrecht. De bezittingen van Abraham had hij ontvangen op grond van geloof, de belofte namelijk. En het is duidelijk dat dan slechts gelovigen erfgenaam van diezelfde beloften kunnen zijn. Een heel simpele zaak. Het is een kwestie van erfrecht in de eerste plaats. En erfrecht kan van alles te maken hebben met afstamming, dat is duidelijk. Maar het is in de eerste plaats een kwestie van erfrecht. En als een heel volk tot Israël of tot het Joodse volk toetreedt, nou ja, dan is het sindsdien Joods, inderdaad. Worden de Joden zelf ook erkend, dus dat is verder geen enkel probleem, hè? Goed, dat even terzijde, maar Caleb is daar een mooi voorbeeld van, hè? Goed, dan hebben wij even zien, dan krijgen we een grote sprong, namelijk naar 1 Koningen 19. Waar we zijn in de geschiedenis van Elia. Dat is niet algemeen bekend, dus 1 Koningen 19 waar Elia moest vluchten nadat hij zijn Pyrrhus-overwinning behaald had. Op de Baalpriesters, op de Karmel. Niettemin, de man moest vluchten. kwam ergens terecht in de woestijn, onder een jeneverboom. Dat is nooit weg, zei iemand laatst eens, maar vooruit. Nou goed, hij sliep onder de jeneverboom, staat er, en toen verscheen de Heer aan hem, dan wel de engel des Heren. In ieder geval in vers 7, de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zal te veel voor u zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En dan heb je weer 40 dagen en 40 nachten in samenhang met de berg Horeb, dan wel Sinaï, want Horeb is nog altijd de naam van de berg waarop Mozes de wet ontving. En die staat dus in verband met de 40 dagen en 40 nachten van Mozes op de berg, maar ook staat het in verband met de 40 jaar van Israël in de woestijn, nadat het eerst op de berg de wet had ontvangen. En hier heb je Elia, en die moet door de kracht van spijs die hij ontvangen had, 40 dagen en 40 nachten reizen, lopen, tot aan de berg Horeb. Maar je hebt hier dus weer al die dingen bij elkaar. De berg Horeb, 40 dagen en 40 nachten, en bovendien kracht derzelfde spijs. Dat wil zeggen, er was normaal geen eten. En volgens dit vers heeft Elia dus 40 dagen en 40 nachten lang, 40 etmalen lang, dus inderdaad niet gegeten. Maar hij had van tevoren voldoende ontvangen om er de 40 dagen mee te overleven. Dat is zo ongeveer het idee. Maar er is een duidelijke parallel met de geschiedenis van Mozes. Dat wil zeggen, het is niet hetzelfde, maar je vindt dezelfde gegevens weer bij elkaar. En dat is nog niet de. Er is trouwens nog een parallel op, want de volgende parallel vind ik, en ik zeg het dus met enig voorbehoud, in Matthäus 4. Want daar vinden we de Heer Jezus in de woestijn, die 40 dagen en 40 nachten lang niet eet. Ja, dat is ineens een eind weg. Matthäus 4, waar staat in vers 1, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Een geest kan ook een engel zijn, hè? Dan ben je weer rond, dan ben je weer bij Elia. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Dat gebeurt altijd in de 40. In deze wereld, deze voorbijgaande wereld, is in de macht van de duivel. Hij is dan ook per definitie de verzoeker. Maar dan staat er van de Heer in vers 2, als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Waarna eerst een eerste verzoeking komt in verband met die broden, stenen die brood zouden moeten worden. Waarbij de Heer de uitspraak doet dat de mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En het woord wat uit de mond Gods uitgaat, is immers het brood des levens. Nou ja, dat had Mozes al gezegd toen het manna kwam, want er staat er van Israël dat Israël niet wist wat het was, dat manna. Maar Mozes zei gewoon, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. En dit is het brood dat de Heer jullie te eten gegeven heeft. Kortom, het manna is een beeld van dat brood uit de hemel, zodat je dan ook terecht bent bij 40 jaar manna, 40 jaar in de woestijn enzovoort, waar geen eten is, maar waarin in eten voorzien wordt. En daar beroept de Heer Jezus hier zich ook op. En een andere verzoeking is in vers 8, waar staat, wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En ik vraag me wel eens af, welke berg was dit? Hè? Ja, kijk, dat weten wij dus niet. Dus ik aarzel eerst heel lang om er wat over te zeggen. Maar het zou mij niet verbazen als het Horeb was. Ja? Dezelfde berg, waarom niet? Het was een woestijn, 40 dagen, 40 nachten. Waarom zou die berg nou ineens een andere berg zijn dan Horeb? Er staat niet dat het zo is, er staat ook niet dat het niet zo is. Hè?
Daar was Paulus ook
weer. Kijk, dat is het vervolg op dat verhaal. De vervolg hierop is namelijk dat de apostel Paulus van zichzelf vertelt dat hij ook op een zeer hoge plaats geweest is. Hier staat zeer hoge bergen. En u weet, een berg is een beeld van koninkrijk in het algemeen. Ja. En als er een hoge berg is, dan is het in elk geval een beeld van... Dan moet het de hemel zijn. Hè. Ja. En als er een zeer hoge berg is... Dan zal het ook wel de hemel zijn, neem ik aan. Hè. We moeten, ja, de... En Paulus zei dat hij opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat is bepaald zeer hoog. En hij zegt daarvan dat dat geweest is ergens in Arabië. Dat was die woestijn daar. Nee, hij zei dat hij opgetrokken geweest in de derde hemel. Dat was 2 Korinthe 12. Dat het bovendien was op, in Arabië, zegt hij in Galaten 1. Maar een paar bladzijden verder in Galaten, namelijk in Galaten 4... heeft hij het over Sinaï, en dat zou een berg geweest zijn, in Arabië. En dan heb je precies alle schriftplaatsen gehad waar Arabië in de Bijbel voorkomt. Hij noemt namelijk Arabië als de plaats waar hij, waar de Heer zich aan hem heeft geopenbaard, en dus waar hij opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, dat is verbazend hoog. En daarna, 2-3 hoofdstukken verder, noemt hij Arabië als, de, als het gebied waar, waar de Sinaï was. En als je dat het allemaal bij elkaar optelt, dan denk ik dus dat je de, gewoon de conclusie moet trekken dat de apostel Paulus op dezelfde plaats geweest is als Mozes en Elia. En wat Mozes gezien heeft, dat is niet algemeen bekend, maar wat mij betreft bijzonder duidelijk toch, wat Mozes gezien heeft is een nieuwe schepping, alle koninkrijken der aarde, de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat kan niet anders, want daarna moest hij daar een afbeelding van maken in de vorm van de tabernakel. En die is een beeld, de tabernakel is een beeld van het nieuwe verbond in bijzonder en van een nieuwe schepping in het algemeen. En dat moest hij maken naar het voorbeeld van wat hij op de berg gezien had. Moest uitdrukking geven aan die dingen, in beelden. Later... Haalt Paulus dat, nou tenminste als Paulus was, de Hebreeënbrief, haalt Paulus dat aan, heel die geschiedenis, en zegt Mozes heeft daar gezien en hij moest alle dingen maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Waarna de apostel Paulus begint uit te leggen, want dus, verder komt hij nooit, maar hij begint uit te leggen hoe het dan in elkaar stak. En hoe de tabernakel een beeld is inderdaad van het nieuwe verbond en van de hemel enzovoorts. En hoe de man dat wist... Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Dan zeggen wij, de Heer had hem dat geopenbaard. Oké, wanneer en waar dan? Dat moet dan geweest zijn toen hij in Arabië was. En toen hij dus opgetrokken was tot in de derde hemel. En het lijkt geen twijfel, bij mij in ieder geval niet, dat dat moet zijn geweest op Sinaï, de berg in Arabië. En dat Paulus dezelfde dingen zag als eens Mozes. En het verschil in de praktijk was dat Mozes moest er afbeeldingen van maken, hier beneden, plaatjes, typen dus, moest er afbeeldingen van maken, terwijl de opdracht aan Paulus was dat hij deze dingen moest prediken. En wat deed Paulus dus als enige van alle apostelen? Hij gebruikte de tabernakel als illustratie van zijn prediking. Uiteraard. Want hij had het origineel gezien. En toen begreep je dus de afbeelding ook, dat is betrekkelijk eenvoudige waarheid. Maar je hebt er dus in ieder geval 3, wat mij betreft, Mozes, Elia en Paulus. Maar het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat de Heer Jezus op diezelfde plek geweest is. En wellicht is dat de achtergrond van dat hij was op een zeer hoge berg en de duivel toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Dat wil niet zeggen... Als ik aanneem namelijk dat die zeer hoge berg inderdaad in letterlijke zin, zie dat, want of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik dan ook niet, hè. Maar als in letterlijke zin dat Sinaï was, dan geloof ik heus niet dat het enige is wat de Heer daar gezien heeft. Ik denk dat wellicht de duivel hem daar wat heeft laten zien, maar ik denk dat God hem daar ook wel het een en ander heeft laten zien. Want je mag toch aannemen dat als Mozes op die berg mocht en als God zich aan Mozes openbaart met betrekking tot deze nieuwtestamentische waarheden, En als de Heer zich op dezelfde wijze openbaart aan Elia op diezelfde berg, dan mag je toch aannemen dat degene die later kwam, als Mozes, de profeet als Mozes en eventueel de profeet als Elia, dat die inderdaad het voordeel, het voorrecht kreeg om inderdaad op diezelfde berg dezelfde dingen te zien. En daar houd ik het dus op. Het lijkt mij dat de Heer Jezus precies dezelfde dingen gezien heeft daar als Mozes en Elia. En dat Paulus vervolgens ook precies dezezelfde dingen gezien heeft.
Wat Mozes aan het eind van zijn leven zag, was dat alweer een beeld van?
Er komt daarmee overeen, alleen wat Mozes aan het eind van zijn leven zag, was een andere berg natuurlijk, was Nebo. Maar die had ineens ook een verre blik over heel het beloofde land. Of dat letterlijk was of niet, dat zou ik niet kunnen zeggen. Het schijnt, maar dat heb ik nooit kunnen controleren helaas. Maar het schijnt dat bij helder weer men vanaf Nebo een flink end over het beloofde land heen kan kijken. Maar hoe ver? Ik zou het niet weten. Maar ik acht het niet onmogelijk dat ook daar sprake was van één wondertje. Nee, dat vind ik helemaal geen punt. Zodat ik ook in dat geval zeg dat ik ook niet weet of het in het lichaam of uit het lichaam was. Hè. Bovendien lezen wij die verzoeking van de Heer Jezus. Dan is het maar de vraag in hoeverre dat in het lichaam of uit het lichaam was. Paulus zegt, ik weet het niet. Je mag aannemen dat hij dus echt niet wist. Zeker binnen het kader waarin hij die dingen schrijft. Want anders had hij het mooi kunnen zeggen hoe het echt was. Maar dat deed hij niet. Hij zegt, ik weet het niet, tot twee keer toe. En hoe het hier bij de Heer Jezus is, weet ik ook niet. Want de eerste keer bij die stenen die broden zouden moeten worden, dat kan heel goed letterlijk zijn. Maar als de Heer in de woestijn is en de duivel neemt hem mee naar de tinnen des tempels, dan is wel de vraag, is dat nou in het lichaam of uit het lichaam? En zo ja, waarom niet? En ik bedoel, het wordt een tamelijk chaotisch. Sinds wanneer staat de tempel in de woestijn? Want het schijnt zich af te spelen in de woestijn. Ik bedoel, dat is niet helemaal te vatten. Er staat er ook niet bij. En hetzelfde geldt voor die zeer hoge berg. Als het ooit een letterlijke berg was, op een of andere wijze, wat helemaal niet noodzakelijk is, maar als het een letterlijke berg was, dan zou je, denk ik, meteen aan de Sinaï moeten denken. Maar goed, dat allemaal maar even los daarvan. Maar die 40 dagen van verzoeking van de Heer Jezus komen overeen met de 40 dagen van Elia die hem brengen tot de Heer op Horeb. Maar het komt ook overeen met Mozes 40 dagen op diezelfde berg. Maar in alle gevallen is het een uitbeelding inderdaad van het leven, het bestaan van deze oude wereld, wat zal moeten leiden inderdaad naar de nieuwe. Het is ook niet voor niks dat die 40 bij Mozes aan het begin van zijn bediening liggen. Dat wil zeggen aan het begin van de 40 jaren door de woestijn. En bij de Heere Jezus vind je iets dergelijks. Namelijk, het begint met 40 dagen van verzoeking. Dat wil zeggen, eerst vinden we zijn doop vermeld, dan 40 dagen van verzoeking. En daarna begint hij zijn openbare optreden. Dus eerst 40 en dan verschijnt de Heer aan het volk. Dat is precies dezelfde gedachtegang. Het herhaalt zich trouwens aan het eind van zijn leven, hoewel ik dat zo eigenlijk niet mag zeggen. Ik moet zeggen, zodra hij is opgestaan uit de dood, heb je weer hetzelfde. Namelijk ook weer een 40, om zo is beter te zeggen. Aan het begin van zijn gewone openbare bediening, 40 dagen, 40 nachten, verzoeking in de woestijn. Dan begint zijn bediening. En bij zijn wedergeboorte, om zo te zeggen, krijgen we eerst 40 dagen die leiden tot aan de bekende hemelvaartsdag, zal ik maar zeggen. 40 dagen waarin hij dus zich op een of andere lichamelijke wijze aan de zijne vertoont, waarna hij definitief verdwijnt naar de hemel, voor zover ik dat dan definitief mag zeggen natuurlijk. Maar het is hetzelfde idee. Ook die 40 hebben te maken met het lichaam, met in ieder geval zienlijke dingen. Maar die 40 dagen na de opstanding van Christus tot aan de bekende hemelvaartsdag waren inderdaad van tijdelijke aard. Dat toch in elk geval. En daarna zag men hem niet meer. En sindsdien kunnen we alleen maar zeggen dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Waarna ook de vraag is of dat in het lichaam of uit het lichaam is. Maar die dingen die kunnen wij toch niet controleren dan wel ons voorstellen. Ik laat het daar maar even bij, want ik dacht dat het tijd was voor de pauze. Wij waren even in Matthäus 4 bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Er was inderdaad ook 40 dagen, 40 nachten. En vandaar komen we vanzelf terecht in Handelingen 1, maar die heb ik ook al genoemd. Handelingen 1 vers 3, waar inderdaad staat dat de Heer 40 dagen lang verschijnende was. 40 dagen dus waarin hij zich vertoonde, ik kan niet zeggen regelmatig, want het was het zeker niet. Maar bij bijzondere gelegenheden vertoonde hij zich en daarna helemaal niet meer. Daarna kwam overigens wel de belofte van zijn wederkomst, want dat is wat op de zogenaamde en wat ik altijd noem de bekende hemelvaartsdag gebeurde. Er bestaat veel misverstand over, maar ik moet erbij zeggen, die zogenaamde hemelvaartsdag, die heet wel zo, maar het was het niet echt. Want strikt genomen, als de Bijbel in het algemeen, het Nieuwe Testament in het bijzonder, spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus in de zin van dat hij de hemel is ingegaan, het ware heiligdom is binnengegaan, dat niet met handen gemaakt is enzovoort, zoals Hebreeën dat dan bij gelegenheid noemt, dan gaat het niet over de hemelvaartsdag, maar gaat het over Paasdag, de eerste wat we verstaan. Paasdag namelijk, de dag van zijn opstanding, de dag waarop hij uitermate verhoogd werd, de dag waarop tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En wat 40 dagen later gebeurde op de zogenaamde hemelvaartsdag, was een teken, het laatste teken wat de Heer Jezus op aarde, nog net op aarde, deed. Er blijkt namelijk een teken te zijn van zijn wederkomst. Daar staat er ook bij, heel uitdrukkelijk en meerdere malen, namelijk dat wat de discipelen daar zagen als teken, dat zou later alsnog gebeuren, maar dan in de omgekeerde volgorde. Dat is wat er staat, zodat de zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus in feite gewoon het laatste teken is wat hij deed. En het is een teken van zijn wederkomst. Dat staat er ook, dat is het enige commentaar wat erop gegeven wordt. Want in alle andere gevallen, wanneer gesproken wordt over de Heer gezeten aan de rechterhand Gods, is het een verwijzing niet naar de zogenaamde hemelvaartsdag, maar naar de dag van zijn opstanding. Er is veel misverstand over dus, maar zo zit dat in elkaar.
En het teken altijd de betekenis van dat koninkrijk?
Het teken in het algemeen spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is altijd zo. Maar in het bijzonder spreken de tekenen over het nieuwe verbond zoals wij dat kennen in onze dagen. Want een teken wordt geacht iets te verbergen. Dat is met typologie in het algemeen, dus tekenen ook. Ze worden geacht iets te verbergen. In het algemeen was dat in oud-testamentische tijd het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. Dat werd namelijk verborgen. Maar in het bijzonder ging het daarbij om onze tegenwoordige bedeling. De bedeling dus der verborgenheid, zoals het heet. En dat is in het teken van de hemelvaart van de Heer Jezus dus ook. Want het is in het algemeen de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Namelijk deze Jezus die men nou heeft zien opvaren, die zal al zo wederkomen. En in de tussentijd passeert onze bedeling. Dat is ongeveer de gedachte. Maar tekenen in het algemeen spreken altijd over het nieuwe verbond. Ik ben er nog nooit een tegengekomen waar het anders bleek te zijn of zo. Want dat is de manier waarop immers de verborgenheden van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, verborgen zijn in de vorm van tekenen. Goed. Nou, wat hebben we nog meer aan veertigen? Nog een vele malen dat gezegd wordt, Israël 40 jaar in de woestijn, in Handelingen wordt het vele malen gezegd. Bovendien wordt achteraf van Saul ook nog eens een keer gezegd dat hij 40 jaar geregeerd heeft. Ik kwam het pas voor het eerst tegen in Handelingen 13. Of het in het Oude Testament ook staat, weet ik niet. Ik geloof het niet, hè? Handelingen 13 staat er dat hij 40 jaar geregeerd heeft. Maar Saul is Saul in zijn heerschappij is eigenlijk een beeld van het Oude Verbond. Koninkrijk van Saul is het koninkrijk van de wet, eigenlijk. Vandaar dat het aan de ene kant positief is en aan de andere kant ook heel duidelijk negatief. Maar dat is met de wet altijd zo, dus met Saul dus ook zo. Maar na de 40 verscheen David. En daar gaat het maar om, hè? Dat is duidelijk, hè? De geloven uit Juda. Nou, daar moest ik het maar bij laten, want meer 40 heb ik zelf ook nauwelijks opgeschreven. Om dan meteen door te gaan naar een ander getal wat er rechtstreeks mee samenhangt. Dus 40 plus 2. Meestal zeggen we het andersom, hè. 2 plus 40. 42. Het getal 42 namelijk. Wat niet zo geweldig vaak voorkomt in de schrift. Maar wat wel een belangrijke rol speelt waar het ook voorkomt. En om meteen met de deur in huis te vallen en het zo kort mogelijk te houden. 42 spreekt ook over dingen die voorbij gaan. Maar dan wel met erg grote nadruk. 42 spreekt namelijk over de dood. Of het verderf. Of de werking van het verderf. Of iets dergelijks. Als je het helemaal overdrijft, dan is het moord en doodslag. Dat is 42 eigenlijk. Ja. En merkwaardigerwijze. Wij spraken daar straks over 40 jaren van Israël in de woestijn. Maar voor hetzelfde geld kunnen wij in dat verband het getal 42 gebruiken. Alleen zijn het dan niet de jaren in de woestijn van Israël, maar het zijn de legerplaatsen, zo heet het in de Bijbel, de legerplaatsen, de kampplaatsen gewoon, in gewoon Nederlands. De legerplaatsen van Israël in de woestijn. Dat waren er namelijk 42. Dat is makkelijk genoeg, want die hebben ze voor ons vastgelegd in nummer 33, als ik me niet vergis. Daar staan ze allemaal achter elkaar. Even de aandacht erbij houden als je ze doorneemt. Maar het zijn er inderdaad 42. Ik meen zelfs netjes verdeeld in 14 en 28 trouwens. 14 kampplaatsen tot aan de 12 verspieders en daarna nog 28. Maar dat even terzijde. Maar het zijn er in ieder geval 42 en daar gaat het maar om. Zodat ze daarmee heel gemakkelijk dezelfde betekenis krijgen als de 40. 40 staat voor het voorbijgaande dingen. De 42 nog nadrukkelijker, want spreekt over het geweld van de dood. Het gaat niet maar voorbij. Het leidt inderdaad tot de dood, tot doodslag eigenlijk ook. Bovendien de 42 kampplaatsen van Israël, die leiden tot de doortocht door de Jordaan. En dat is heel nadrukkelijk een beeld van de dood. Alleen die 42 kampplaatsen van Israël, die moet je zelf tellen, want het getal 42 staat er niet bij. Dus het kan best zijn dat ik ook bij andere getallen nogal wat van die opzommingen over het hoofd zie, maar je moet maar net weten hoeveel er zijn. Hè? Maar 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn, hetzelfde betekenis als de 40, dus gaat over de dood. Dat was nummer 33, maar daarna in nummer 35... Nummer 35 vinden wij in vers 6 en 42. Want in nummer 35 vers 6 staat: de steden nu die gij aan de Levieten zult geven, zullen zijn 6 vrijsteden die gij geven zult, opdat de doodslager daarheen vliede. 6 vrijsteden gegeven aan de Levieten en de doodslager die zou naar een van die 6 vrijsteden moeten vluchten om te ontkomen aan de wraak van de bloedwreker. En er staat erachter: en boven dezelve zult gij hem 42 steden geven. Er is een verband tussen die beide, want het zijn dus 6 vrijsteden en 42 steden in het algemeen, 42 Levitische steden. Het eigenaardige is dat 42 normaal in verband staat met de dood. Alle andere gevallen is dat ook tamelijk duidelijk. Het eigenaardige is echter dat die 42 aan de andere kant in verband worden gebracht met priesterschap. Dat zit er ook een beetje in, want 42 is nou eenmaal 3 maal 14. En 14 staat rechtstreeks in verband met priesterschap. Dat getal hebben we al besproken, dus daar kom ik dan verder niet op terug, hè. Je kan het makkelijk onthouden. Genesis 14, het hoofdstuk over Melchizedek. Melchizedek die in Genesis 14 verschijnt in het 14e jaar, staat er bovendien bij. Van wat, dat doet er niet toe, gewoon 14. 14 is namelijk de verwijzing naar het priesterschap en in bijzonder het priesterschap van het Nieuwe Verbond, uiteraard. En 42 spreekt weliswaar over de dood, maar aan de andere kant, via dat 3 x 14 spreekt het toch over leven. En dat is precies wat in de vrijstad, de vrijsteden ook wordt uitgebeeld. Want de vrijsteden zijn steden die bestemd zijn voor de doodslagen. Daar hebben we hier moord en doodslag. Meer doodslag trouwens. Maar zijn bestemd voor de doodslagen, opdat die naar een van die zes vrijsteden zou kunnen vluchten. En van zes, het getal zes, heb ik in de tijd verteld, dat het in beginsel gewoon een getal is van de mens. Zes, de mens. En dus ook van de zoon des mensen. Maar tegelijkertijd blijkt in de Bijbelse toepassing van de zes de nadruk te liggen niet op het koningschap van die zoon des mensen, maar weer op het priesterschap van die zoon des mensen. Dus je komt toch, je krijgt toch te maken aan de ene kant met dood, maar aan de andere kant leven. Leven wat eigenlijk daarna volgt. Dat is ook helemaal niet zo verwonderlijk. Want als we spreken over Christus in het Nieuwe Testament, dan hebben we het inderdaad over degene die leed en stierf, die gedood werd. Het heeft alles met de dood te maken. Maar die sindsdien onvergankelijk leven heeft ontvangen en inderdaad verlossing, vrijheid, hoe die dingen maar meer heten, tot stand gebracht heeft. Het spreekt over kracht van onvergankelijk leven, nadat eerst de kracht van de dood het oude leven heeft weggenomen. Dus die 42 spreekt weliswaar over het geweld van de dood, maar wordt ogenblikkelijk verbonden met wat daarna volgt, namelijk opstanding uit de dood. Eeuwig leven. Maar niettemin, 42 blijft gewoon de dood. Maar het is altijd zo, de Bijbel spreekt over de dood, maar verwijst tegelijkertijd naar het leven wat volgt. Want dat is de bedoeling ook van de dood. Het is niet zomaar iets. Dood, verderf mag dan geïntroduceerd zijn in het algemeen door de zonde en dus door de tegenstander. Het neemt niet weg dat God zelf deze dood gebruikt inderdaad voor het goede doel. Ja. Om een einde te maken aan die oude schepping, en God heeft daar belang bij, meer dan de duivel zelf, zal ik maar zeggen. God heeft daar belang bij om daarna vervolgens een nieuwe schepping tot stand te brengen. En dat zit er dus gewoonlijk achter. Dat is bij die 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn uiteraard ook zo. De 42 leidt inderdaad weliswaar tot de doortocht door de Jordaan en dus tot de dood. Maar het leidt vanzelfsprekend ook tot wat er verder volgt. Namelijk dat men uit de Jordaan komt samen met de Ark des Verbonds. En dat spreekt uiteraard over eeuwig leven. En zo is het hier ook 42 steden gegeven aan de Levieten. Maar daar wordt de dood. En de doodslagen trouwens ook, wordt in verband gebracht met Levi, het priesterschap. Maar dat priesterschap wordt geacht te zijn wegens de kracht des levens, of beter nog, naar de kracht des onvergankelijke levens. Wat speciale functie is van de 42 steden is niet te zeggen. Het zijn gewoon steden die gegeven werden aan de Levieten. En daarbovenuit zes steden, speciaal voor de vrijstad, voor de doodslagen, zes steden, waarvan ik altijd zeg dat daarin niet de koning, maar de hoge priester regeert. Dat, wat de samenvatting is van de realiteit uiteraard, maar daar komt het in de praktijk op neer. Goed, dus 42 plus 6 steden voor de doodslager worden gegeven aan de Levieten. Daarna vinden wij in 2 Samuel 2, onbekende geschiedenis, 2 Samuel 2, vers 10. Daar vinden wij Isboset, de zoon van Saul. En u weet, Saul stierf en toen moest hij opgevolgd worden door David. Maar er waren niet allen het over eens. Bij gelegenheid werd Saul opgevolgd door zijn zoon. Naast David dus, hè? Want David werd wel degelijk koning over Juda, was koning over Juda. Maar een van de zonen van Saul was koning over een ander deel van Israël. En daarvan staat in vers 10, 40 jaren was Isboset Sauls zoon oud als hij koning werd over Israël. En hij regeerde het tweede jaar, dat is ook aardig. Daar vind je 40 en 42 in één keer. Want hij was 40 jaar oud als hij koning werd en hij regeerde het tweede jaar, wil zeggen hij regeerde 2 jaren, zodat hij 42 jaar oud werd en toen werd hij vermoord. 42 Dat is risicovol, ja. Want dat staat vervolgens in 2 Samuel 4, vers 6. Zij sloegen hem aan de 5e rib. Nou goed. 2 Samuel 4, vers 6. Daar werd hij gedood. Hij heeft 2 jaar geregeerd. Hij was dus inderdaad 42 jaar oud en werd gedood. En als koning uit het huis van Saul heeft hij van alles van doen. Ik kan er nou niet op de details ingaan. Maar heeft hij van alles van doen met de werking van de wet. Waaraan een eind moet komen. De werking van het oude verbond in het algemeen. Dus dat moet leiden tot de dood. En officieel zelfs tot een gewelddadige dood. Want dat is de wet, een bediening des doods. Zoiets hebben we nog een keer, want we hebben in 2 Kronieken 22. Daar ga ik verder niet op in, maar ik noem het wel even. 2 Kronieken 22. Daar vinden we een Ahazia die 42 jaar oud is als hij koning werd. 2 Kronieken 22 vers 2. En in vers 9... wordt hij vermoord. En voor degenen die houden van rekenwerk, hij werd vermoord in het 42e jaar van het huis van Omri. Nou, ga daar maar even aan staan. Maar daar geef ik geen schriftverwijzingen bij. Dat doet ook weinig ter zake. Maar je vindt dus een 42 dubbel bij Ahazia. 42 jaar oud als je koning werd. En volgens vers 9 werd hij vermoord. En als je het narekent, was dat in het 42e jaar van het huis van Omri, van het 10-stammenrijk dus. Maar goed, een nettere en leukere en ook duidelijker uitspraak in verband met die 42 vinden wij in Ezra 2. Ezra 2. Even zoeken hoor. Ezra 2. Waar gewoon maar één uitdrukking staat. De kinderen van Asmavet 42. Dat wil zeggen 42 zonen van Asmavet. En As betekent kracht. En Mavet is de dood. Ezra 2 vers 24. Asmavet betekent dus kracht van de dood. En die heeft 42 zonen. En daar vind je dus mijn definitie van de 42. De kracht van de dood. Meer niet. Valt verder ook niks over te zeggen. Het is gewoon een opsomming. En je hoort er daarna nooit meer wat van. Maar daarom zijn het juist de leuke en duidelijke uitspraken. Hè? Asmavet. Kracht van de dood. Waarna wij in het Nieuwe Testament terechtkomen. In Matteüs 1. Want daar vind je een 42, maar die wordt ook niet genoemd. Want ik zei er straks al, de 42 heeft iets van doen met priesterschap, omdat het 3x14 is, het verwijst op een of andere manier daarna. En daarvoor had ik al gezegd dat de 42 kampplaatsen van Israël ook onderverdeeld worden in 14 en 28, als je wilt tenminste. 14 die leidde tot het uitzenden van de 12 verspieders enzovoorts, maar daarna moet men nog langer door rondzwerven, komt er 28 bij. Dus het zou bij wijze van spreken, zouden het 14 kampplaatsen geweest kunnen zijn, maar het werden er 42. En 14 heeft met priesterschap en dus kracht van onvergankelijk leven te maken, maar het werd de dood. Zoiets, hè? Zoiets, zo ongeveer zeg je dat dan. Hier in Matteüs vind je ook 42 generaties. En daar krijg ik altijd protest op van hoe kan 42 nou over de dood spreken, want je hebt 42 generaties tot op Christus. Niet eens tot op Jezus, want er zijn er 41. Tot op Christus, het zijn er 42, dat moet toch over, dat kan toch nooit de dood zijn. Nee, maar het hele punt is, het zijn er ook geen 42. Dat staat er ook niet. Het zijn er 3 x 14. En dat staat er wel. En zeer nadrukkelijk. Zeer nadrukkelijk. Soms heb ik het idee dat het er zo nadrukkelijk staat om vooral, opdat wij vooral niet zouden denken dat het er 42 zijn. Maar het zijn er 42 natuurlijk, hè. Want er staat in vers 17 van Matteüs 1, al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En let op vooral al, hè. Al de geslachten, zo niks meer, al de geslachten zijn er 14. En van David tot de Babylonische overvoering, wat ik een snaakse vertaling vind. Maar goed, hè. De wegvoering gewoon, hè. Maar goed. Van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Nou, als je dat alles bij elkaar optelt, heb je de 42. Maar het zal duidelijk zijn dat de eerste toepassing van deze getallen niet is 42. Maar de eerste toepassing is 14. En wel met grote nadruk. 14, 14 en nog eens een keer 14. Kortom, daar vind ik het leuke van het verhaal. Wij leren altijd dat het Matteüs-evangelie spreekt over het koninkrijk van Christus. Die ons hier voorgesteld wordt als de zoon van David, de koning dus. De zoon van Abraham. Ik ga verder niks van zeggen. De zoon van David, de zoon van Abraham, vers 1. En verder vind je het geslachtsregister inderdaad wat loopt over David. En David, de koning, wordt zelfs 2 keer geteld in het schema. En Salomo, enzovoorts. Heet hij ook niet koning, of niet? Even kijken. Nee. Maar David wel, heet 2 keer David, de koning. Zodat je zegt, nou, het gaat over de koning, gaat over het koningschap, enzovoorts. En dat is natuurlijk zo, maar het is alleen maar waar als je Matteüs oppervlakkig leest. Sorry, en nog eens sorry. Maar dat is zo. Als je Matteüs oppervlakkig leest, gaat het over het koninkrijk. Als je het weer meer bestudeert, zal ik maar zeggen. En niet oppervlakkig, dat kan ook, hè. Oppervlakkig, historisch, geschiedkundig bestuderen, blijft het koninkrijk. Maar als je er echt in verdiept, en dat bedoel ik ook echt, als je verdiept in Matteüs, blijkt het juist niet over het koninkrijk te gaan. Dan blijkt juist dat wat het koninkrijk had moeten worden, werd een priesterschap. Met andere woorden, de koning die ons wordt aangekondigd, blijkt niet koning te zijn, maar priester. Het zijn dan ook niet 3 x 12 geslachten. 12 staat voor koningschap immers. Het zijn niet 3 x 12 geslachten, het zijn 3 x 14 geslachten. 14 spreekt over priesterschap. Bovendien, hij mag dan de zoon van David zijn, maar hij is ook de zoon van Abraham. En Abraham komt eerst, daarna pas David, eigenlijk. Nee, in vers 1 wordt eerst David genoemd, de koning dus. Maar historisch heb je eerst Abraham, dan David. En dan zal ik nog niet verder toelichten, maar doe ik alleen een algemene uitspraak. Het Nieuwe Testament spreekt over de verbonden der belofte. Meervoud. De verbonden der belofte. Enkelvoud. Belofte enkelvoud. De verbonden der belofte, zodat dezelfde belofte minstens 2 maal officieel gedaan moet zijn. Dat is ook zo. 1 maal aan Abraham, dat is het bekende. En daarna nog een keer aan David, die is minder bekend. Maar niettemin zijn beide beloften, die spreken over zaad. Het zaad van Abraham en vervolgens het zaad van David. En aan David wordt gezegd dat zijn zaad een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En aan Abraham wordt gezegd dat zijn zaad, dat citeer ik maar uit Romeinen dan, dat zijn zaad erfgenaam der wereld zou zijn en dus eeuwig leven, onvergankelijk leven zou ontvangen. Men lezen Romeinen 4. Aan David wordt gezegd, het wordt een eeuwig koninkrijk, een koning dus, de koning. Aan Abraham wordt gezegd, eeuwig leven. Maar dan weet je precies hoe het zit. Want het betekent uiteraard dat als de beloften vervuld worden in de middelaar van het nieuwe verbond, dat is gewoon zo. En die middelaar van het nieuwe verbond is koning en hoge priester. En het koningschap wordt genoemd in het verbond der belofte aan David. Dan zal het toch zo wezen dat het priesterschap genoemd zou moeten worden, of daarna verwezen zou moeten worden, in het verbond der belofte aan Abraham. En dat klopt. Want aan Abraham wordt aan zijn zaad eeuwig leven beloofd. En die is hoge priester in de eeuwigheid naar de kracht des onvergankelijke levens. Volgens de verklaring van de Hebreeënbrief. Met andere woorden, als verwezen wordt naar Christus als de zoon van Abraham, zou je moeten denken aan zijn hoge priesterschap naar het ordening van Melchizedek. Abraham ontmoette trouwens Melchizedek, maar goed. En als verwezen wordt naar Christus als de zoon van David, wordt verwezen naar zijn koningschap. Nou goed, Matteüs 1 vers 1 begint met Jezus Christus de zoon van David, de zoon van Abraham. Waarna komt de lijn die over David de koning en nog eens een keer David de koning loopt. Zodat je oppervlakkig lezen denkt gaat over de koning. Maar in werkelijkheid gaat het om de zoon van Abraham. Die was eerder Abraham en daar gaat het over priesterschap. En het mag dan een lijn zijn die over David loopt. Niettemin zijn 3 × 14 en het duidt op priesterschap. Hetgeen trouwens bevestigd wordt. Want daarna wordt de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd aan ene Jozef. Dan denk je, koningschap. Jozef, gij zonen Davids, vers 20, dan denk je, koningschap. En dan wordt er gesproken over dat zijn vrouw een zoon zal hebben, vers 21. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En in plaats van dat er nou staat, want daar gaat het om, dat je nou, je wordt van tevoren op gewezen op koningschap. Dan sta je dus op dat been van koningschap, zou ik maar zeggen. Maar je wordt geacht in vers 21 ineens te merken dat die lijn van koningschap ineens helemaal niet meer aan de orde is. Zomaar van het ene moment op het andere niet. En dat ineens gesproken wordt over zijn priesterschap. Dus de verwachting is hoog gespannen. De lijn wordt gehoord. Daar komt hij dan. En dan staat er, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is niet wat de koning zou doen, dat is wat de hoge priester zou doen. Nou, dat is waar het om gaat. En vandaar 3 × 14. Dat aan de andere kant de komst van deze hoge priester, die ook koning zou zijn, een oordeel zou brengen over een mens in het algemeen, dat wil zeggen over de zondaar, over de ongelovigen dus, dat is duidelijk en dat is natuurlijk de samenhang met die 42. Alleen in dit schriftgedeelte zijn het er niet 42 die je kunt onderverdelen in 14, zoals de vorige keren. Maar hier is het net andersom. Het zijn 14, maar als je ze bij elkaar doet, kom je aan 42. Maar positieve gedachte zit hem inderdaad in die 14. Daar verschijnt deze hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond en het hoge priester breekt niet aan. Hoge priesterschap breekt niet aan, dan nadat eerst de dood gekomen is. En dat is precies wat bijvoorbeeld Hebreeën 9 uiteenzet. Die zegt, Christus is hoge priester geworden, volgens hoofdstuk 7, naar de kracht des onvergankelijke levens, maar volgens hoofdstuk 9, niet nadat eerst de dood tussen beiden gekomen is. Eerst de dood en dan pas het onvergankelijk leven. En dat is de samenhang van die 14e, zal ik dan maar zeggen, met de 42. Dan ben ik een beetje te hard van stapel gelopen, geloof ik. Ja, nou, dat doet er ook niet toe. Dit lijkt me duidelijk. 3 × 14 dus in de eerste plaats, maar het zijn de 42. Ik had nog een paar andere 42 moeten noemen. Die heb ik even vergeten. Dat was in 2 Koningen 2, waar twee beren... Nee, deze zijn niet van dat liedje, zuster. Nee. Waar twee beren, 42 zonen, kinderen, jongelingen, kinderen, of hoe ze maar heten, verscheuren. Dat is 2 Koningen 2 vers 24. Dus niet een algemeen bekende geschiedenis. Maar die 42 die roepen, of zoiets, die roepen van kaalkop. Ga op. Nou, in het kort komt erop neer dat zij de priester verwerpen. Dat is wel moeilijk uit te leggen zo gauw. Maar de man wordt geacht kaal te zijn, kennelijk, volgens deze scheldkanonade. Maar dat betekent dat het haar verdwenen is, zoals later ooit bij Simpson, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat kracht is afgelegd en in de praktijk betekent dat er geen koninkrijk komt. Als het haar verdwijnt, dan komt er geen koninkrijk, is de gedachte. Niettemin Elia is de man Gods, maar niet zozeer een uitbeelding van het koningschap. En dus is het, als het niet koningschap is, gooi je weer door elkaar, zuster. Ja, sorry hoor, Elisa. Maar goed, en als het geen koningschap is, en het is wel de man Gods, wat is het dan? Priesterschap, want zowel Elia als Elisa hebben op een of andere wijze van doen met priesterschap, maar kennelijk niet uit Levi. Dat kan ik nog niet uitleggen zo gauw, maar dat is nou helemaal zo, hè. Voor degenen die echt een hint willen hebben, zeg ik altijd. Nou ja, Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia en hij was in ieder geval een priester. En Mozes en Elia horen bij elkaar en Mozes staat voor koningschap, waar zou Elia dan voor staan? En zijn opvolger, Elisa, priesterschap. En als het haar ontbreekt, wil zeggen dat de uiterlijke macht, uiterlijke kracht inderdaad verdwenen is. Dan komt er dus geen koninkrijk. En als er geen koninkrijk komt, waar komt er dan nog wel? Het priesterschap, dat is nu helemaal zo. Hè? Dat is een beschrijving van de Heer in onze dagen eigenlijk. Die zijn koningschap niet heeft, maar degene die hem verwerpen als de priester worden gedood. En daar zijn die 42 een beeld van. Nou, sneller kan ik het niet vertellen. Er werden trouwens nog eens een keer 42 mannen. Broers. Die zal maar 42 broers hebben, zeg. 42 mannen. Twee broers van Ahazia gedood. Bij een put. Dat was in 2 Koningen 10. Maar daar ga ik helemaal niet op in, hoor. 2 Koningen 10, vers 14. Maar ik moet nog even andere 42 noemen. Dat zijn de bekendste uit de schrift. De 42 komen we namelijk tegen in elk geval in Openbaring 11 en in Openbaring 13. En daarna nog enige malen. De 42 maanden namelijk van de grote verdrukking. En dat is in wezen precies hetzelfde verhaal. Want die 42 zou, net als de 40 trouwens, maar die 42 zou het einde moeten brengen op een of andere wijze van het oude verbond. Dan moet ik oppassen, want het oude verbond is natuurlijk al lang beëindigd. Maar daar gaat het nou niet om. Het punt is dat de 42 spreekt over het einde van het oude, waarna het nieuwe aanbreekt. En dat is inderdaad wat de 42 maanden van de een van de helften van de 70ste week van Daniël uitbeelden. Je vindt het daar zelfs dubbel op. Het is 2x42 maanden. 2x3,5 jaar, 2260 dagen. Maar in alle gevallen spreekt het over hetzelfde. Namelijk over oordeel dat zou komen. Want hoe dan ook, de eerste 42 maanden van de 70ste week van Daniël leidde tot een haastig verderf. Wat over de Joodse staat en stad zou komen. En de tweede 42 maanden beschrijven dat verderf en eindigen in de verwoesting van Jeruzalem. Dus is wat dat betreft, naar Bijbelse beschrijving, inderdaad twee keer hetzelfde. Maar de gedachte is dat die 42 zou moeten leiden, inderdaad, tot de officiële vestiging, het aanbreken van het nieuwe verbond en zelfs van het koninkrijk over Israël. Al moet gezegd worden dat als de Heer aan Israël dan verschijnt, na die 2x42 maanden, verschijnt hij inderdaad niet als koning. Wel in heerlijkheid, maar niet als koning.